Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Afghanistan is officieel weer in handen van de Taliban. Er is rust, maar geen vrijheid. Vrouwen mogen niet naar school, muziek is verboden en het Westen kijkt weg. Over die harde realiteit praat ik vandaag met Gerbert van der A, die voor EW afreisde naar Kabul en Kandahar. Hoi Gerbert.
Ja, hoi. Goedemorgen.
Ja, laten we maar bij het begin beginnen, althans een begin. Ik wil even terug naar 11 september. Ruim 25 jaar geleden nu.
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk een historisch moment voor het Westen, maar eigenlijk misschien nog wel meer voor Afghanistan.
Ja.
Hoe heb jij die afgelopen 25 jaar naar dat land gekeken?
Ik kwam vooral mee in contact doordat die Nederlandse militairen daar meededen na de aanslagen op de Twin Towers.
Ja, een NAVO-inzet, ja, precies, dat nu heel top of mind is.
Ja, precies. Dus toen, ja, opnieuw. En inderdaad, de Amerikanen besloten toen van, ja, we gaan Osama Bin Laden gaan we uitschakelen en Al-Qaeda. En ja, die zaten dus in Afghanistan en die werden daar, ja, min of meer gastvrij ontvangen door de Taliban, die toen aan de macht waren in Afghanistan.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, in de jaren daarna las ik er vooral over door Nederlandse militairen die daar dus op een gegeven moment ook heen gingen en de Amerikanen gingen helpen in de strijd tegen Al-Qaeda. En het is vooral wat je achteraf daarover kunt zeggen, is dat het volledig is mislukt.
Ja.
Het is gewoon helemaal niet gelukt om Al-Qaeda uit te schakelen en de Taliban uit te schakelen. Want sinds 5 jaar geleden Donald Trump vrede sloot met de Taliban. Want die had ook bedacht van, het heeft geen zin meer om daar nog langer militairen heen te sturen. Want het lukt gewoon niet om die Taliban en Al-Qaeda te verslaan. Dus toen is het opgehouden en sindsdien is het weer rustig eigenlijk.
Ja, ja, wel rustig inderdaad met enige kanttekening. Want inderdaad, de Taliban die heeft dan toch victorie gekraaid. Die zijn nu weer daar, wat is het, machtiger dan ooit? Of verschilt het eigenlijk, het regime van voor de invasie en daarna van de Taliban?
Ja, ja, het verschilt wel heel erg. Ik vertelde net al dat Donald Trump heeft in zijn eerste termijn heeft hij dus vrede gesloten met de Taliban. Omdat hij niet langer Amerikaanse militair, hij wilde niet langer boots on the ground hebben in Afghanistan. Op een gegeven moment zaten er iets van 130.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. Nou, Trump heeft toen besloten van, ik wil vrede sluiten met de Taliban. Want hij had bedacht dat er met die Taliban wel te praten viel. Met Al-Qaeda viel niet te praten, vond hij. Mm-hmm. Dus toen heeft hij met de Taliban afgesproken van, oké, als ik nou vrede sluit met jullie, dan zorgen jullie dat Al-Qaeda niet meer in Afghanistan zich kan vestigen of daar trainingskampen kan opzetten. En dan laat ik jullie verder met rust. Als jullie dan niet langer aanslagen plegen op westerse doelen en vooral ook Amerikaanse doelen, dan laat ik jullie gewoon jullie eigen problemen oplossen. En dan mogen jullie de sharia invoeren en dan mogen jullie de vrouwenrechten op
vrij spel
mogelijke manieren schenden.
Ja.
Maar dat maakt mij dan niet uit. Als jullie maar niet langer Amerika als een doelwit zien.
En wat is, even voor de leken onder ons, voornamelijk mezelf, wat is ook weer het verschil tussen Al-Qaeda en de Taliban?
Ja, dus eigenlijk is er best wel een groot verschil. Omdat de Taliban zijn een Afghaanse islamitisch fundamentalistische beweging die vooral gericht zijn op hun land zelf. Zij wilden in Afghanistan,
de Donald Trump van Afghanistan.
Ja, zij wilden gewoon in Afghanistan een islamitische staat vestigen met strenge islamitische regels. En al wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurde, dat interesseerde hen niet zo. Alleen op een gegeven moment is Osama Bin Laden, die nergens meer welkom was in de jaren 90 van de vorige eeuw, die heeft toen bedacht van, ja, misschien kan ik me dan wel in Afghanistan vestigen, want hij was niet meer welkom in Saoedi-Arabië, waar hij vandaan kwam. Hij had een tijd in Soedan gezeten, daar was hij ook niet meer welkom. Toen zeiden de Taliban van, ja, okay, jij bent ook een moslim, je gelooft ook in de sharia, dus kom maar, je mag je hier wel vestigen.
Dus een karakteristieke tolerantie van de Taliban.
Ja, en ook omdat hij heel veel geld had. Oh, ja. Afghanistan is een tamelijk arm land, toen ook al, nu nog steeds. Dus Osama Bin Laden bracht ook heel veel geld mee. Maar in feite hadden de Taliban niet zoveel op met zijn anti-Amerikaanse aanvalsplannen en zijn doel om het Westen kapot te maken. Dus dat is eigenlijk het grote verschil tussen de Taliban en Al-Qaeda is echt een wereldwijd terreurnetwerk en de Taliban zijn wel extremistisch, maar gebruiken ook terreur, maar vooral in Afghanistan zelf.
Een soort de Al-Qaeda is de globalistische
jihad. Ja, precies. De globalistische versus de nationalistische jihad. En, ja.
Taliban is meer van make Afghanistan great again. Iets in die trant. Okay.
Ja, zeker.
Nou, dan is dat duidelijk. Het is al niet te min. Is de Taliban is nu terug? Dat is natuurlijk infame terugtrekking van al die westerse troepen daar geweest. Wappert daar nu een nieuwe vlag? Hoe ligt dat land erbij?
Ja, precies, want dat was eigenlijk ook jouw vorige vraag. Zijn ze veranderd? Ja, ze zijn dus veranderd. Ze hebben geen banden meer met Al-Qaeda. Vlak nadat dat akkoord werd gesloten met de Amerikanen is Ayman al-Zawahiri, de opvolger van Osama Bin Laden, die woonde dus in Kabul, bleek. En de Amerikanen hebben hem toen uitgeschakeld met een commando.
Dit was ook
tijdens
Trump.
Ja, dat was vlak nadat de vrede was gesloten. En wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.
Is dit die aankondiging van Donald Trump toen hij zei van he died like a dog?
Zou zomaar kunnen. ik ben langs het huis gewandeld in Kabul, waar die Zawahiri woonde. Dus ik heb toen ook een foto gemaakt en zo. En vervolgens werd ik door de Taliban aangehouden, want dat mocht niet. Maar het verhaal is dat de Taliban hebben Ayman al-Zawahiri verraden. Ze wilden, want ze hadden dat akkoord met Trump.
Dit is onderdeel van de deal.
Ja, en vervolgens was Biden natuurlijk al aan de macht. Maar Biden heeft die deal gewoon in stand gehouden, de Amerikaanse president Biden. En dus die Taliban toonden daarmee, want op zich hebben ze dat nooit officieel bevestigd, hè, dat ze Zawahiri hebben verraden, maar iedereen gaat ervan uit dat dat is gebeurd. Maar daarmee en ook op andere punten laten de Taliban zien dat ze wat milder zijn geworden de afgelopen jaren. Dus je mag tegenwoordig ook tv kijken bijvoorbeeld in Afghanistan, dat mocht. In de jaren 90 van de vorige eeuw mocht dat niet.
Oké. Okay.
Destijds werden de vrouwen gestenigd. Dus als je dan overspel had gepleegd of een buitenechtelijke relatie, dan werd je ingegraven in de grond en dan werd je met stenen doodgegooid. Want alleen je hoofd kwam dan boven de grond uit. Dus dat was de doodstraf voor over. Dat deden ze dus in die periode. Maar dat soort dingen doen ze nu niet meer. Nu word je alleen maar in elkaar geslagen met een zweep als je overspel pleegt. Zowel mannen als vrouwen.
Dan moeten we dan als mild.
Ja, dat klinkt. Ja, maar inderdaad, het is nog steeds een hele afschuwelijke situatie. Maar het is wel, ja, vergeleken met hoe het was, is het wel vooruitgang, zeg maar. En heel veel Afghanen hopen dan ook dat de komende jaren zich zal doorzetten. Dat de Taliban in de loop van de komende jaren dat ze milder worden en dat er dan inderdaad een normaal land wordt.
Misschien even goed om te zeggen, wij nemen dit op vrijdag de 20ste van juni. Deze komt waarschijnlijk op woensdag online. Dus er kan, ik zeg het even bij, omdat in die tussentijd kan er vreselijk veel in het Midden-Oosten gebeuren. Zeker nu.
Iran is een buurland, hè?
Precies. En ik merk ook in de verhalen daarover is dat je moet altijd een aantal dingen uit elkaar halen, namelijk de staat, dus het regime, en dan heb je natuurlijk ook gewoon wat het volk denkt. En in dat conflict heb je natuurlijk aan twee kanten. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe de gewone Afghaan die, nou laten we zeggen, nieuwe, mildere versie van de Taliban, hoe die dat ervaren. Zijn er nog genoeg Afghanen die beide hebben meegemaakt? Ik denk het wel, zit ongeveer, wat is het? Ja. 30 jaar tussen?
Ja, redelijk veel. De oudere mensen, inderdaad. Er zijn ook heel veel mensen gevlucht, hè, in die periode. Dus in Nederland zitten ook 60.000 Afghanen. Die zijn eigenlijk allemaal in die periode het land ontvlucht. Je zag nu sommige keren langzaam terug, omdat het veiliger is. Maar ja, wat ik heel erg proefde, was dat Taliban zijn niet populair. Ze worden wel echt gehaat. Maar iedereen is bang van ze. Ze zijn militair zo sterk.
Is het dan moeilijk om met mensen te praten?
Nee, dat viel me dus heel erg mee. Want ik was in eerste instantie, dacht ik van, misschien zijn mensen heel, heel bang om met mij te praten. Maar dat was dan weer juist niet het geval. Ze zijn wel bang voor de Taliban. Maar tegen mij zeiden ze dan van, ja, ik vind de Taliban, ik ben helemaal niet blij met ze. En ze hebben allemaal belachelijke regels. En bijna alle mannen die ik sprak, die vonden het belachelijk dat hun dochters niet naar school mochten van de Taliban. En ook dat muziek is verboden door de Taliban.
Muziek? Ja, de tv mag wel, maar muziek mag niet.
Ja, tv mag wel, maar er mag geen muziek op tv. En ook niet op de radio. Dus je hoort nergens in Afghanistan muziek. Maar als je bijvoorbeeld in een taxi zit, dan zet de chauffeur bijna altijd muziek op. En soms ook met een videoscherm met allemaal mooie zangeressen uit het buurland Tajikistan. En die hebben allemaal glitterjurk aan en die dragen helemaal geen hoofddoek.
Dat mag natuurlijk echt niet.
Nee, precies. Dat mag allemaal niet. Als de Taliban dat zien, dan krijg je weer een klap met wapenstok. Want dat is de manier waarop ze de orde handhaven. Dan slaan ze gewoon met die wapenstok een deuk in je auto. Of je krijgt gewoon een klap tegen je rug. En ja, dat heb ik meerdere keren gezien terwijl ik op straat wandelde.
Heb je zelf een tik gekregen?
Nee, precies. Mij behandelen, dat is ook wel grappig, dat ze mij wel met alle egards behandelen eigenlijk. En dat heeft dan te maken met dat ze beseffen dat voor hun imago is het juist wel goed om buitenlandse bezoekers goed te behandelen. Want die, als buitenlandse bezoekers en positieve verhalen vertellen over Afghanistan, Dan kantelt het beeld in het Westen. Want dat is een beetje,
want ze hopen een toeristische trekpleister te maken.
Ja, precies. Want ze proberen nu dus ook echt toerisme te promoten. En toen vroeg ik aan zo'n, elke provincie heeft een toerisme manager. Dus het is ook heel vrij makkelijk om een toeristenvisum te krijgen voor Afghanistan. En inderdaad, zij promoten het land dan van, ja, het is nu hartstikke veilig, want de Amerikanen en al die andere westerse troepen, zoals de Nederlanders, die zijn allemaal weg. Dus je hoeft niet meer bang te zijn voor bermbommen. Er wordt ook helemaal niet meer geschoten en zo in Afghanistan. En er ontploft inderdaad. Dus het is hartstikke veilig.
Je hoort alleen die knuppel gaan.
Ja, precies. Je moet gewoon netjes, als je netjes doet wat de Taliban zeggen, dan hoef je nergens bang voor te zijn. Dus inderdaad, toerisme maakt daar onderdeel van uit. En ik vroeg dat dus aan zo'n Taliban-leider. Maar wat zit daar dan precies achter? Hoe werkt dat mechanisme in jullie ogen? Dus die zei toen van, ja kijk, in het buitenland hebben alle mensen een heel slecht beeld van de Taliban. Maar dat komt omdat de media allemaal leugens verkondigen. Dus de westerse kranten, de tv, die laat alleen maar de slechte dingen zien van de Taliban. Maar toeristen, die zijn heel anders. Want die komen dan naar Afghanistan en die schrijven dan daarna een blog. Of die maken vlogs. En die zetten ze op Instagram en op Facebook. En toeristen komen hier natuurlijk om vakantie te vieren. Dus die willen de leuke dingen zien van Afghanistan. Dus op al die vlogs komt een veel genuanceerder beeld.
Is dat ook jouw ervaring geweest?
Ja, dat zag ik. Ja, als je dat daarna gaat kijken en al die vlogs en Facebookpagina's gewijd aan toeristen die Afghanistan bezoeken bekijkt, die zijn allemaal laaiend enthousiast van het prachtige landschap. Dat de Taliban ook veel aardiger zijn dan ze gedacht hadden. bijna iedereen schrijft dat de westerse media alleen maar leugens verspreiden over de...
Het is ook heel veilig, dat wordt ook altijd...
Ja, precies. En, maar dat het veilig is, dat is het enige wat dan ook echt klopt. De rest is ja, dat is natuurlijk heel... En het is een mooi land.
Treinen rijden op tijd.
Maar de Taliban zijn natuurlijk enorme dictatoriale vrede bestuurders in de meeste gevallen. Dus dat is niet waar. Maar bijvoorbeeld, mensen zijn ook heel gasvrij. Dat viel mij ook heel erg op. Dat, terwijl ik door het land reisde, dat overal mensen met mij een selfie wilden maken. Zo van, ik voelde me op een gegeven moment een soort rockstar. Alsof ja, iedereen zei, mag ik met je op de foto? En ook Taliban die met mij op de foto wilden. Dus die man waar ik het net over had, die wilde dan ook een vlog maken. En dan ging hij mij vragen, van, wat vind je dan van Afghanistan? En dan moest ik antwoorden. En ging hij ook samen met mij op die film. En dat ging hij dan op zijn eigen social media zetten.
Wat een absurde situatie is dat.
Ja, maar dat is het mooie van dit soort landen. Dat als je de tijd neemt en niet alleen maar snel een verhaal wil maken, maar gewoon rond gaat wandelen over straat of in een bus gaat zitten, dat je dan inderdaad allemaal van dit soort absurde gesprekken en situaties tegenkomt.
En in dat rondwandelen, zie je dan nog veel, sporen, overblijfselen van die verschillende militaire invasies die er zijn geweest? Zie je nog Nederlandse dingen terug?
Nee, dat zie je dus eigenlijk heel, heel weinig. Want die oorlog was altijd een soort guerrilla-strijd. Dus het is niet zo dat hele steden zijn plat gebombardeerd of zo. Of hele wijken zijn verdwenen. Het is meer zo dat je af en toe wat kogelgaten ziet. En dat er soms een bom ontplofte bij iemands huis. Omdat die samenwerkte met de Amerikanen of met de Nederlanders. Maar dan werd er één huis verwoest of zo. Dus niet een hele wijk. En je ziet nog wel de kampen waar de... Ik ben bijvoorbeeld in Uruzgan geweest, in Tarinkot. Daar was kamp Holland. Dus daar zaten op een gegeven moment meer dan 1000 Nederlanders. En ook Australiërs en Duitsers. Maar ja, dat kamp staat nu min of meer leeg. Er zitten wel wat Taliban, hebben dat kamp in bezit genomen. En dus nu wappert daar een witte Taliban-vlag in plaats van de Nederlandse vlag of de Amerikaanse vlag.
Ja, logisch.
Of de voormalige, ja precies. Dus die hebben, maar verder zie je eigenlijk heel weinig. Er loopt nog een asfaltweg die de Nederlanders hebben aangelegd in Uruzgan. Dat blijkt goede kwaliteit asfalt te zijn geweest, want die is nog steeds heel zonder
trots op zijn.
Ja. Ja, precies. En voor de rest, als je ernaar vraagt, je hebt dan ook een vallei, de Shora-vallei. Dat ligt ten noorden. Beetje in het noorden van Uruzgan. En daar hebben de Nederlanders toen een felle strijd geleverd met de Taliban. Want de Taliban hielden zich schuil in de heuvels. Maar op een gegeven moment hebben ze een schuilplaats van ze dachten dat ze een schuilplaats van de Taliban bombardeerden. Maar toen hebben ze ook een aantal dorpen en huizen waar helemaal geen Taliban woonde gebombardeerd. Dus toen... Volgens mij was dat in 2005, 2006. Dus toen zijn er iets... Nederlanders hebben dat ook zelf toegegeven. Zijn er iets van 80 burgers om het leven gekomen. Hmm. Dus ja, daar herinnert iedereen zich dat nog wel. Dus iedereen is daar ook wel een oom of een familielid is daar gesneuveld. Dus door de verhalen herinneren zich Nederlanders nog wel. Maar verder zie je... Ja, behalve die weg en dat kamp Holland zie je eigenlijk... En je hebt ook heel veel inderdaad... Grote kampen met zandzakken waar de Amerikanen zaten. Ja, die is aan de rand van de grote steden. In Kandahar bijvoorbeeld.
En we hebben natuurlijk net al gehad over van dit soort, ja, hoe noem je dat? Stil praktisch verzet van muziek aan in de taxi, ja, ja. En dat soort dingen. Ik ga er maar even vanuit dat de meeste taxichauffeurs mannen zijn. Hebben vrouwen in Afghanistan hun eigen versie van dit soort vormen van verzet?
Vrouwen in het, eigenlijk was het voor mij best wel moeilijk om in contact te komen met vrouwen, want je mag ook niet met een vrouw praten op straat.
Nou, dan wordt het moeilijk.
Dat mag niet van de Taliban. Dus ja, al die vrouwen zijn als de dood. Dus de meeste, als ik dan probeerde met vrouwen te praten, dan meestal zeiden ze,
hop,
draaiden ze zich schuw om en liepen verder.
Wat doe je me aan?
Denk ja, ja, precies. Want voor je het weet, ja, staat er verderop zo'n Taliban met een wapenstok. En dan
Ja.
Krijg je als vrouw een tik. Ja, ja, mij dus niet, omdat ze hun imago in het buitenland willen beschermen. Maar tegelijkertijd ontdekte ik na een week in Afghanistan, ontdekte ik ook dat het ook heel erg verschilt per stad. Dus Kandahar is echt heel erg conservatief. Dus dat is ook echt waar de Taliban vandaan komen en groot zijn geworden. Maar je had bijvoorbeeld ook een stad in de bergen, Bamyan. En dat vroeger was dat een boeddhistisch bolwerk. En daar staan ook die grote boeddha-standbeelden die in 2001, dus vlak voor 11 september, door de Taliban zijn opgeblazen. Omdat dat is de verkeerde religie, dus dat moest allemaal verdwijnen. Maar die stad is, ja, daar sprak ik dus ook vrouwen aan. Jonge vrouwen die met een schooltas en schoolboeken over straat liepen. Terwijl vrouwen mogen helemaal niet naar school vanaf hun 12e. Dus je mag alleen naar de basisschool. Maar na je 12e zijn scholen en universiteiten zijn gesloten.
Is dat ook echt meteen toen de Taliban er weer terugkwam? Meteen nee. Van hup, dicht, klassen opgeven?
Nee, precies. Dat hebben ze in het begin zeiden ze tegen iedereen van nee, we zijn milder. Maar je ziet juist dat de Taliban... Ze zijn wel milder inderdaad, maar je ziet ook weer dat ze juist de afgelopen 2-3 jaar de teugels steeds strakker aanhalen. Dus inderdaad, in de eerste instantie waren universiteiten nog wel open, maar pas 1 of 2 jaar geleden hebben ze die echt definitief gesloten.
Val die sluit langzaam in plaats van...
Ja, precies. Dus daar is iedereen ook heel erg teleurgesteld over, ook in Afghanistan zelf. Want ja... Ze zeggen wel dat ze liberaler worden, maar dat gebeurt helemaal niet. Ze worden juist alleen maar strenger. En ook binnen de Taliban is daar oneenigheid over. Want er zijn wel een aantal hoge Taliban-leiders die zich daar openlijk tegen hebben uitgesproken. En vervolgens waren die verdwenen. Dus je had bijvoorbeeld de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.
Uit een raam gevallen.
Nou ja, waar die is, waarschijnlijk zit hij in de Verenigde Arabische Emiraten. Heeft hij wel kunnen vluchten.
Oké. Okay.
Maar nou, die houdt zich.
Maar ik onderbrak je, je zag meisjes met schoolboeken lopen.
Ja, precies. Dus ik dacht, ja, maar je mag, dat waren vrouwen van een jaar of 18, 19, 20. En die stonden voor een of ander gebouw met hele grote letters. Bright Star Language College. En ja, die vrouwen die stonden daar voor de deur. Dus ik vroeg aan die vrouw van, mag ik jullie wat vragen? En deze zeiden tot mijn verbazing, ja prima, ga je gang, stel alles wat je wil. Want die wilden dus, want ze zeiden, ja, want wij vinden het ook fijn om ons Engels te kunnen oefenen. Want,
Bright Star Language College.
Ja, precies. Ja. Want we komen net van onze cursus af. En ja, dus voor ons is het hartstikke fijn als we met jou dan Engels kunnen praten. En dus ik van, oh ja, maar hoe zit dat dan? Want jullie mogen toch niet naar school? Zeiden ze van, nee, maar we mogen wel naar talencursus. En we mogen ook naar vroedvrouwcursus en tandartscursus. Maar we mogen niet naar de universiteit. En die cursussen zijn ook meestal 1 of 2 uur per dag. Dus het is geen volledige opleiding, voltijdsopleiding. Maar ja, die meisjes waren al lang blij dat ze dan de deur uit konden en niet thuis hoefden te zitten. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Dat, ja, al die jonge vrouwen zitten thuis en hebben niks te doen. Mogen ook niet werken. Nou ja, dat is, soms kan dat dan wel.
En wat vroeg je dan? En wat zeiden ze?
Ja, precies. Dus ze zeiden van, wat ik net zei, dat ze dus wel naar die cursus mochten. Maar dat ze eigenlijk, een van die meisjes, die wilde eigenlijk liever... geneeskunde studeerde, dus die wilde heel graag arts worden.
Die had natuurlijk al plannen voordat de Taliban terug.
Ja, precies. Die was toen, ze was nu 21, dus toen was ze een jaar of 15, 16.
Ja, ja, dan maak je
dus die. Toen zat ze nog gewoon op school, dus zij op de middelbare school. Dus op een gegeven moment is dat dan gestopt. Dus ja, dan ligt je hele toekomst ligt eigenlijk aan duigen. Een ander meisje wilde business gaan studeren. En ja, zelfs gisteren kreeg ik dan ineens weer een appje van een meisje. Dat was dan familielid van een man, een jonge student die ik was tegengekomen in datzelfde stadje. Dus dan krijg ik weer een appje van een jonge Afghaanse vrouw. 21, die zegt ook van, ja, ik hoorde dat jij bevriend bent met...
Die en die.
En ik wil heel graag mijn Engels oefenen. Dus kunnen we dan misschien audioboodschappen naar elkaar sturen of gewoon tekstberichten schrijven? En dan, ja, dan kan ik eigenlijk alles vragen wat ik wil. Hoe zit het met, kun je dan wel naar sporten of is dat ook verboden? Blijkt dus ook, ja, dat kan alleen maar achter gesloten deuren in je eigen huis. Maar, en op sommige plaatsen zijn wel sportscholen speciaal voor vrouwen, maar dat is echt heel dun gezaaid. En inderdaad, heel veel vrouwen worden er echt depressief van.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dat blijkt ook, ik sprak met iemand van de VN, want de VN is, ja, die zijn gewoon nog actief in Afghanistan met allerlei hulpprogramma's. UNICEF is ook heel groot. Dus die zeiden ook van, ja, de depressies nemen heel erg toe bij jonge vrouwen.
En is er een soort uitweg? Kunnen ze het land verlaten?
Nee, precies. Dat is eigenlijk ook onmogelijk. Omdat iedereen heeft wel familie of verre familie in Duitsland of in Amerika of in Nederland. Want ja,
die 60.000 die er hier...
Ja, precies. 6.000 in Nederland. En volgens mij in Amerika zijn het honderdduizenden. Misschien wel een miljoen. En in Duitsland heeft ook heel veel Afghanen opgenomen. En ja, al heel veel andere. Ik kwam ook een vrouw tegen, Afghaanse vrouw, die woonde in Frankrijk. Dus die zijn allemaal gevlucht. Maar iedereen wilde, heel veel jonge vrouwen willen dan ook naar Duitsland of ook naar Nederland. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal veel moeilijker dan 20 jaar geleden. Ik bedoel, alle Europese landen hebben de regels.
Ja.
Immigratiestop.
En, niet meer zo makkelijk gezinshereniging doen natuurlijk.
Nee, precies. Dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus dan was de... En je hebt ook geen westerse ambassades in Afghanistan. Dus je kunt ook officieel niet bij een ambassade of bij een visumaanvraag indienen. Dan moet je eerst naar buurland, naar Pakistan of naar Iran. Maar in Pakistan wonen ook heel veel Afghaanse vluchtelingen. En Pakistan heeft de afgelopen jaar ook tienduizenden Afghanen ook het land uitgegooid. Die gooien dus echt vluchtelingen het land uit en zetten ze het gewoon terug naar Afghanistan. Dus daar is het ook bijna niet meer mogelijk. En Iran, ja, dat is nu...
Zou ik niet naartoe gaan.
Ook ingewikkeld, inderdaad. Dus ja, er zijn... Het is praktisch bijna onmogelijk.
Het aan de depressie overgeleverd eigenlijk.
Ja, zelfs als je familielid hebt in Duitsland of Nederland en die kan je helpen bij het visum, ja, dan is er geen Nederlandse ambassade in Kabul, want Nederland, geen enkel westers land heeft het Taliban-regime officieel erkend. Dus ja, dan valt ook weinig.
En als laatste vraag, met wat voor idee ben jij naar Afghanistan afgereisd en daartegenover hoe ben je eigenlijk teruggekomen? Is dat beeld voor jou heel erg veranderd?
Nee, ik was vooral heel erg nieuwsgierig. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar Afghanistan ging. Dus ik was er nooit geweest in die tijd dat het oorlog was. Dus ik was heel benieuwd wat ik aan zou treffen in zo'n streng islamitisch land waar alles van alles verboden is. Maar ik was vooral heel erg verbaasd door... In het begin was ik nog bang dat Afghanen misschien boos op mij zouden zijn. Want ik kom tenslotte uit Nederland en mijn land heeft de Amerikanen geholpen om de Taliban te proberen te...
Drijven.
Te verdrijven. En ja, daardoor zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen in Afghanistan. Maar nee, dat viel dus heel erg mee. Het was ook juist dat heel veel mensen zeiden van dat we zijn eigenlijk juist heel dankbaar dat jullie uit Nederland en Amerika hebben geprobeerd om de Taliban te verdrijven. Want ja, het is dan wel niet gelukt, helaas. Maar ja, jullie hebben het in ieder geval geprobeerd en daar zal ik altijd dankbaar voor blijven. Want ja, bijna niemand in Afghanistan is blij met die Taliban. Dus dat is wel heel erg wat ik heb ontdekt. Dat ik voordat ik daarheen ging, dacht ik van ja, misschien zijn mensen wel echt blij met de Taliban. En ze zijn wel blij dat het veilig is. Dus in die zin zijn ze blij met de huidige situatie. Maar tegelijkertijd is er zoveel onvrede over die strenge regime, dat, dat bijna mensen, wat ik net zeg, dat er opvallend veel mensen terugverlangden naar de tijd dat de Amerikanen en Nederlanders de Taliban probeerden te verdrijven. En dus ik werd op de meeste plaatsen waar mensen heel blij om buitenlandse bezoekers te zien. En, dus ik voelde me heel erg welkom. Dat is niet zo dat je door iedereen boos wordt aangekeken of zo. Dus dat had ik eigenlijk maar één keer dat ik in de bus zat naar Kandahar. Dus dat is het Taliban-bolwerk. En alle vrouwen in die bus droegen een burka. En dan stopt die bus een paar keer onderweg. Want dat is een reis van 500 kilometer. Over best wel een goede weg. Maar en ook best wel een luxe bus. Maar onderweg moest hij dus stoppen voor het gebed. Want dat is 5 keer per dag verplicht in Afghanistan. Ja, voor moslims, maar in Afghanistan is het al helemaal verplicht. Dus dan toen stopte die bus en dan stappen alle bij een kleine moskee, bij een wegrestaurant. En dan stappen alle mannen uit om te gaan bidden. En alle vrouwen blijven dan zitten in de bus. Want die bidden dan individueel.
In de bus?
Ja, zeggen die dan een gebed op en die blijven gewoon zitten op hun stoel.
En wat doe jij dan?
Ja, precies. Ik bleef dus ook zitten op mijn stoel. En dus toen draaide die vrouw voor me, die draaide zich om. En die siste zo tegen mij van, hey, waarom moet jij niet bidden? Dus ik van, ik ben geen moslim. Ik ben katholiek, gedoopt. Maar zij begreep niet zoveel Engels. Dus toen keek ze zo een paar andere vrouwen aan die schuin achter mij zaten. Toen zei ze van, is het een Jood of zo? En toen draaide ze zich weer om en toen gunden ze me geen blik meer waardig. Dus ja, ik van, ja. En daarna kwam haar zoontje ook voorbij lopen. Dat was zo'n jongetje van 1 jaar of 7. Die keek mij zo echt heel dodelijk aan. Ben jij voor Kavi? Maar toen, vervolgens al die mannen die daarna weer terugkwamen in de bus en... gebeden hadden, die waren eigenlijk juist weer wel heel vriendelijk. En die begrepen dat dan ook beter of zo. Dat niet iedereen op deze wereld moslim is. En dat mensen die een andere godsdienst volgen, ja, dat ook wel goede mensen kunnen zijn. Maar
het leven voor een man in Afghanistan is iets meer ontspannen dan voor een vrouw.
Oh ja, dat is ook zeker het geval. Maar er blijken ook allerlei vrouwelijke sprak met een Belgische die 4 weken lang in haar eentje had rondgereisd door Afghanistan. Ja, zolang je je haren goed bedekt en inderdaad niet te veel met mannen gaat praten op straat.
Fascinerend. Nou, ik moet zeggen, ik heb de reportage met veel fascinatie en plezier heb ik het gelezen. Ik zal hem zetten in de show notes. Dan kunnen de luisteraars er ook bij. Ik wil je voor nu ontzettend bedanken voor het gesprek.
Ja, graag gedaan.